Fijn dat u er bent. Ja, dat heb ik al een paar keer gehoord, maar ik vind ook dat het omgekeerde precies zo zwaar weegt. En ik hoop ook dat u samen met de anderen die hier zijn een bijzondere avond zult hebben. Er is inderdaad veel gebeurd, ik wil er een paar woordjes van zeggen. Onverwacht ineens stilgezet, compleet stilgezet. En dan in het ziekenhuis en dan een behoorlijke heftige operatie aan je hoofd. En dat is meestal behoorlijk ingrijpend. Dat was nu ook zo. Het verandert ook van alles in je denken en in je hele bestaan. Maar de Heer heeft een geweldige zegen gegeven. En er zijn eigenlijk drie dingetjes die ik zou willen delen met je. En er zijn eigenlijk ook drie samenkomsten geweest nadat ik weer een beetje bij kennis was en weer wat kon. De eerste samenkomst was in het ziekenhuis. Op een zondagochtend, daar was niemand. Er was ook geen bezoekuur. En toen kwam mijn jongste zoon met een stukje brood en een beetje wijn. En zei, ik wil met jou avondmaal vieren. Dat was heel erg emotioneel voor mij toen nog. Dat een van je kinderen zo naar je toe komt en dit zo met jou wil delen, dat is echt uniek. De anderen zijn ook steeds geweest, hebben steeds gebeden en hardop en duidelijk gezegd wie ze waren. Dus dat is op zich een geweldig iets, dat ook in de moeilijke dingen er toch een moment kan zijn dat je aan de Heer gaat denken en dat je hem gaat bedanken voor dat wat hij heeft gedaan. Een tweede samenkomst, dat was toen ik net terugkwam uit het ziekenhuis, 2 dagen later kwam ik in Nijverdal in een samenkomst. En daar sprak iemand, een gastspreker, en die had het over 2 Koningen 1. En dat gaat over een koning die ziek is, die uit het traliewerk gevallen is en dan een boodschap stuurt naar de Gaza-strook om de god van Ekron aan te roepen. En dan komt Elia daar en die zegt tegen een deputaatschap op weg naar de Gaza-strook, wat ga je nu doen? Nou ja, sowieso, we moeten voor de koning daar en daarheen. Is er dan geen God in Israël? Nou, dat is er ingebeukt. Zo van, dan kun je het wel in het buitenland gaan zoeken. Je kunt het ook in andere steden gaan zoeken. Je kunt het op alle mogelijke plaatsen gaan zoeken. Maar er is een God in Israël. Dat betekent dus, daar waar gebeden wordt, daar is de Heere. En dat zijn zulke geweldige bemoedigingen. En ik wil ook zeggen dat ik bemoedigd ben door de vele gebeden en door de vele kaarten waar dit soort uitingen ook op stonden. Er was een God in Israël. Een derde samenkomst die ik bezocht, dat was ook echt de derde na mijn weer ontwaken uit de operatie. Dat was ook in een samenkomst. En daar sprak ook iemand. Ik kon helemaal niks. Maar die had een voorbeeld en dat raakte me tot in het diepst van mijn ziel. En dat was als volgt. Er was een veiling en op die veiling zou onder andere een viool verkocht worden. En die veilingmeester zegt, nou ja, hier is die, hè, hoeveel voor zo'n... En er was ergens iemand achter in die zaal die zei, 1 euro, weet je wel. Nou, dan weer dat spel van niemand meer en wie biedt er meer. En nou, niemand reageerde. En op het moment dat die man zou zeggen, nou eenmaal, andermaal, daar kwam hij net niet aan toe. Kwam er een meneer aanlopen en die zei, mag ik die viool even vasthouden? Nou, dat mocht. En hij blies het stof eraf en ging de snaren spannen, draaide nog wat aan dingen en vroeg om de strijkstok die ook nog in het kistje lag. En die begon te spelen. Schitterend. Bent u violist? Nee, zei hij, ik ben niet de violist. Maar ik ben toevallig de bouwer van dit viool. Het is een geweldig instrument. En toen legde hij hem weer terug. Toen had iedereen gehoord hoe de klanken zouden kunnen zijn uit zo'n stoffige, niet afgestemde viool. En de veiling ging verder. De viool is verkocht voor 10.000 euro. Want er kwamen ineens wel biedingen. Het verhaal en de moraal van dit verhaal is dat je jezelf soms voelt als een tweedehands instrument. En dat kan iedereen hebben hoor. Van wat zou er nog van mij kunnen verwacht worden? Wat zou ik nog kunnen doen? Hoe zou ik nog kunnen dienen? Waarvoor nog? Misschien ben ik wel uitgeteld, misschien ben ik wel uitgeschakeld. Maar in de handen van de maker, van de bouwer, die de reparatie doet, die de snaren weer afstemt, komt er toch bijzondere muziek uit.
Ik zeg dank je, Maria.
Er zijn drie samenkomsten geweest die mij in feite weer op de goede baan gezet hebben. Het begon in het ziekenhuis, het tweede en de derde. En ik wil ook tegen iedereen zeggen, als het momenten zal gaan geven in je eigen leven, dat je het gevoel hebt, nou, wat zou ik nog kunnen doen? Misschien, ja, misschien is er nog €1 voor te bieden of zo. Zo van een prularia. Maar in de handen van de maker kun je een bijzonder instrument zijn. Niet ik, jij ook. Precies net zo. En dat zijn hele bijzondere dingen. Goed, nu gaan we ons onderwerp van vanavond pakken. Dat is priester en profeet. Wie is Jezus Christus? Priester en profeet. Ik ga twee stukjes lezen uit Genesis. En dan ga ik er iets over zeggen. Uit Genesis 14 en uit Genesis 22. Genesis 14, vers 18. En Melchizedek, ik lees het voor uit de herziene Statenvertaling. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was priester van God de Allerhoogste. Dat is de eerste keer dat het woord priester voorkomt in de Bijbel. En altijd als het eerst voorkomt, heeft het kennelijk een hele bijzondere duiding, een bijzondere betekenis. En hij was priester van God de Allerhoogste en hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham, de God van de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God de Allerhoogste die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. Dus Melchizedek, koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was priester van God de Allerhoogste. Dat is wat betreft het priesterelement. Er zijn veel meer teksten natuurlijk over priesters, maar dat zal ik ook zeggen. Maar uit Genesis 22, het offerelement. Vers 6 van 22. Daarom nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen die beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van een lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had, en Abraham bouwde daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten, maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham! Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam de ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam Yahweh Jireh, of de Heere zal erin voorzien. Tot zover. Natuurlijk kun je al eerder iets vinden van een offer, denkend aan Kain en Abel. En je kunt in het begin van je Bijbel al twee lijnen zien die heel betekenisvol zijn. En het makkelijkste is om die twee lijnen te onthouden aan de naam Henoch. Ik denk dat elke gelovige van Henoch heeft gehoord. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Henoch, de zevende van Adam af, hè, zegt de brief van Judas. De profeet. Maar er is nog een Henoch. U vindt in Genesis 4 een Henoch die afstamt van Kain. Kain had zijn broer gedood na dat offer van hemzelf. En Kain heeft een zoon verwekt. We nemen aan bij zijn zuster, maar dat weet natuurlijk niemand precies, staat er niet bij, maar dat moet haast wel. En Kain heeft die zoon een naam Henoch gegeven. En Henoch is ook de naam van de stad die Kain bouwt. Hij bouwt voor zichzelf een stad en noemt die stad naar de naam van zijn zoon, de stad Henoch. Maar iets verderop in Genesis vind je uit de lijn van Seth een andere Henoch. Dus echt een andere. En die wandelde met God en hij was niet meer. Als ik het een beetje scherp zeg ten aanzien van het eerste voorbeeld, dan is dat iemand die een stad verwacht waarvan God kunstenaar en bouwmeester is. Ofwel, je bouwt zelf een stad. Ofwel, je verwacht de stad van God. Dat is in het begin van de Bijbel volstrekt helder en heel duidelijk. Ofwel, je bent voor jezelf, voor je eigen naam en voor je eigen positie bezig. Ofwel, je wandelt met God en je wordt opgenomen. Naar de plaats gebracht waar God gehandeld heeft en waarvan God zegt dat hij bouwmeester is. Dit zijn hele bijzondere dingen. En die twee lijnen zie je vandaag nog. De hele wereld is voor zichzelf bezig om een naam te maken. Dat kom je natuurlijk helemaal tegen als je in het Genesisboek verder leest. Bij Babel laten we voor onszelf een stad bouwen, laten we onszelf een naam maken, laten we het voor onszelf doen. Dus heel concreet zijn ze daar bezig en aan het timmeren met hun eigen eer, met hun eigen parochie. Maar de Heer staat buiten. Maar zelfs vandaag kan te midden van veel tumult een christenheid ontstaan met een eigen naam en met een eigen eer. En ze kunnen timmeren aan hun eigen bouwwerken. Weet je wat Haggai zegt, is het voor u de tijd dat u woont in uw eigen weldoortimmerde huizen en het huis van God verlaten ligt of verwoest ligt. Die twee lijnen zul je altijd en altijd tegenkomen. Dat is vandaag mes en mes scherp. Er is geen tijd geweest, nadat ik verstand heb en dat ik oud ben natuurlijk, maar er is geen tijd geweest dat er zoveel kritiek is op de schrift en op de Heer Jezus en op de gemeente en op de toekomst van de gemeente. Het spettert overal van af. En soms is het bijna een beetje benauwend en een beetje ontmoedigend en misschien ook wel een beetje van, wat zouden we nog kunnen uitrichten in deze hectiek van kritiek? Maar een geest van kritiek is altijd vruchteloosheid. Dat haal ik een beetje uit de geschiedenis van David en de dochter van Saul. Die dochter van Saul had kritiek op het dansen van David, maar ze bleef kinderloos tot de dag van haar dood. Met andere woorden, een kritische geest, als het om de glorie van God gaat, is vruchteloosheid. En eigenlijk weet je dat, diep in je hart. Vanavond gaat het over de Heer Jezus. Wie is die Heer Jezus? Nou, hij is inderdaad, wat al geweest is, God de Zoon en de Schepper. Hij is ook de Redder en de Heer. En vanavond zou dan duidelijk moeten worden dat hij priester is en ook het offer is. De Heer Jezus, wie is hij? De Heilige Geest wil niets liever dan ons vertellen wie de Heer Jezus is. Hij wil niets liever dan uit de doeken doen hoe prachtig de God de Zoon is. Zoals aan het begin al is gegeven. Dus het eerste onderwerp was immers God de Zoon en Schepper. Maar hij is ook redder, maar hij is ook priester. En het merkwaardige feit doet zich voor dat we in het begin van onze Bijbel al een illustratie hebben van Melchizedek, En ik weet wel dat je heel lang kunt doordenken over wie was dat dan van een man. Er staat bij zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen, einde van leven. Weet je, dat staat allemaal in de schrift. Nou, dat moet dus een soort voorverschijning van de Heer Jezus zijn geweest. Het zou ook iemand kunnen zijn geweest waarvan we gewoon niet weten wie zijn vader of wie zijn moeder is. En waarvan we niet weten wanneer hij precies geleefd heeft en wanneer hij geboren is. En dat hij als type, als op dat moment aanwezig type, gebruikt wordt om iets bijzonders aan jou en mij mee te delen. Want onze Heer Jezus is priester geworden naar de ordening, zegt de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 7, naar de ordening van Melchizedek. Dus die oude geschiedenis die we samen lazen, een heel klein stukje tekst maar, is in feite in het Nieuwe Testament helemaal terug te vinden. En daar wordt duidelijk gemaakt dat onze Heer Jezus inderdaad iemand is zonder vader, zonder moeder. De eeuwige. Zonder geslachtsregister. Begin van leven, einde van dagen. De eeuwige. En hij, die priester van Salem was, was ook priester van God. De priester van Salem betekent in de taal van de schrift, oh, hij was koning van Salem, sorry, was koning van de vrede. Salem betekent vrede. Shalom, Salem, vrede, koning van Salem, maar ook koning van de gerechtigheid, dat betekent zijn naam, Melchizedek, koning van de gerechtigheid. En hij kwam Abraham tegemoet met brood en wijn. Nu kan ik daar heel veel over vertellen, over wat de bedoeling is van Abraham, die destijds daar van het verslaan van de koningen terugkeerde en in de buurt van Jeruzalem kwam, in de buurt van Moria kwam, in de buurt kwam van de Heere zal erin voorzien. Dat is echt waar hoor, dat ligt heel dicht bij elkaar. Dat we misschien kunnen denken aan Israël en aan de toekomst van Israël, dat is allemaal waar. Dat laat ik ook open, maar ik wil het vanavond met u hebben over hem die naar dit beeld van Melchizedek priester is tot in eeuwigheid. Dat is de Heer Jezus. Wat een prachtig beeld. Dat er iemand is die naar je omziet. Wat een prachtig beeld dat er iemand is die naar je komt kijken, die je opzoekt op de plek waar je bent. Ik heb in diezelfde ziekteperiode heel erg genoten van muziek. Dat heb ik al vaker geventileerd, dat ik een beetje Bach-minded ben. Ik hou van Bach en van mooie muziek van Bach. Niet dat dat de enige is, maar hij heeft hele mooie dingen gezegd. Maar hij heeft ook prachtige dingen gezegd in die zogenaamde passionen, in die Matthäus passion en Lucas en Marcus passion en Johannes passion. Maar onder andere in Matthäus, daar is het moment gekomen dat de Heer Jezus zei, het is volbracht. En toen was het avond, staat erbij in de tekst. En toen is Jozef van Arimathea en ook Nicodemus, die zijn samen, naar Pilatus gegaan. En ze hebben het lichaam van de Heer Jezus gevraagd en gekregen. En ze hebben het lichaam afgenomen en op een plekje gelegd. En ze hebben het in linnen winsels, in linnen kleding gehuld. Alsof, daar komen we straks op terug, het toch grote verzoendag moest zijn. De hoge priester in linnen. Nou, dat kwam alsnog. En toen heeft Bach op dit punt van de geschiedenis, u weet, de Matthäus Passion volgt het Matthäus Evangelie wat betreft het lijden van de Heer Jezus heel precies, van tekst tot tekst. Maar op dit punt heeft Bach daar een aria aan vastgeknoopt. En die aria die heet nu nog steeds Am Abend, toen het avond was. Toen was dat het uur van het avondoffer. Toen Jezus zei het is volbracht, am abend. Op het uur van het avondoffer is er heel veel gebeurd in de schrift, heel veel. Maar toen op dat moment, nu hoor ik, dan ga ik even Bach volgen, heeft Bach twee voorbeelden uit het Oude Testament in een aria gestopt. Het eerste voorbeeld is dat Adam en Eva die gezondigd hebben, zichzelf bekleed hebben met kleren van vijgenbladeren. Dat ze zich verstopt hebben voor de Heere God. Ze waren een beetje bang om hem te ontmoeten. Maar dan zegt de schrift, toen kwam de Heere am avond in de avondkoelte en vroeg Adam, waar ben je? Mag ik het nu nog een keer zeggen? Toen de Heer Jezus zei, het is volbracht en het avond geworden was, kon God met alle respect naar jou kijken en zei, waar zit je nu? Waar ben je nu? Hij komt bij je am avond. En u weet van dat gesprek, u weet hoe dat verder ging, u weet hoe Adam en Eva daarna bekleed werden met de vellen van een dier. Er is toen al een eerste offer gebracht in het paradijs. Een eerste diergeslacht en Adam en Eva zijn bekleed geworden met de huid van het offer. Toen al. Am avond. Tweede voorbeeld, door Bach ingevoerd in zo'n aria, is het voorbeeld van Noach die een ark moest bouwen en uit moest nodigen. En dat is ook gebeurd, maar niemand kwam. En toen heeft de ark 40 dagen dus gedobberd. En uiteindelijk is de regen gestopt en is de ark vast gaan zitten op de berg Ararat. U vindt dat allemaal terug in Genesis. En toen heeft Noach een raaf uitgelaten en die kwam niet meer terug. Een raaf is ook uit op aas en er was genoeg overblijfsel aas. En toen heeft hij een duif uitgelaten als tweede. En die duif die kwam terug en vond geen rust voor haar voet. Die vond pas rust toen de duif kwam en toen de Heer Jezus gedoopt werd, met alle respect. Toen vond de duif rust en hij bleef op hem. Maar goed, die duif is voor de tweede keer uitgelaten. En komt terug met een takje, een olijftakje in zijn snavel. Toen het avond geworden was. Staat er echt bij hoor. Ik zit niks te verzinnen, maar ik heb echt Bach gecontroleerd. Maar klopt het wel? Toen het avond geworden was, am avond, kwam de duif. De duif sowieso een beeld van de Heilige Geest en van vrede. Maar het olijftakje is helemaal een beeld van de Heilige Geest. De olijfboom. Zal ik het gewoon zeggen, toen de Heer Jezus zei, het is volbracht en hij van het kruis werd afgenomen en in linnen winsel werd gewikkeld, heeft in feite God gelegenheid gegeven om naar jou te kijken en tegen jou te zeggen, waar zit je? En hij wil met jou in gesprek. Dat is gebeurd in het verleden. Dat is gebeurd en hij heeft je bekleed. Hij heeft je willen bekleden met de klederen van het heil, met de mantel van de gerechtigheid, heeft hij jou willen geven. En hij komt ten tweede bij jou om te zeggen, en nu zal ik mijn Heilige Geest geven. Want het oordeel is voltrokken. Het oordeel is geweest. De zondvloed is over. En nu zul je de vrucht mogen plukken van wat de Heilige Geest gaat brengen. De duif met een olijftakje in zijn bek. Dit zijn schitterende, als je van muziek houdt sowieso, is het al mooi. Maar zelfs al zou je niet zo van muziek houden van Bach, dan is dit nog mooi. Want dit zijn de geweldige dingen die te maken hebben met het volbrachte werk van de Heer Jezus. En nu is de Heer Jezus de grote priester. Zo wordt hij genoemd in Hebreeën 10. De grote priester over het huis. Hij is het die op de grote verzoendag andere kleren aan had, heb ik vaker iets over gezegd. Altijd in een schitterend kleurrijk gewaad, maar alleen op die ene dag anders. Die ene dag, grote verzoendag, liep de Heer Jezus. Liep de hoge priester in linnen kleding. Ik weet niet of u dat ooit geknoopt hebt aan Daniël 10, de man in linnen, dat moet u een keer doen. En ik hoop dat u dat ook gaat knopen aan de bruiloft van het lam, in linnen is ze dan gekleed. Ze is op dat moment in de tooi van de bruidegom, in de tooi van de hoge priester. Dus op dat moment is dit een geweldig iets. En wij vinden dat gek, want bij ons is het een beetje de gewoonte dat de man absoluut niet weet hoe die bruid eruit ziet. Hij weet het toch wel, geloof ik, via een omweg, maar of omdat hij stiekem keek. Maar eigenlijk zou hij dat dan niet moeten weten. Zo vinden wij dat. Maar toen de bruid Rebecca bij Isaac kwam, u weet dat het Genesis, toen had de knecht van Abraham en de knecht van Isaac een koffer vol kleren en juwelen en versierselen meegenomen en hij heeft Rebecca helemaal in het nieuw gestoken. Dan komt Rebecca aan op een kameel. Maar ze had het pak van Isaac al aan, als ik dat zo zeggen mag. Ze had de kleren van Isaac al aan. En Isaac bracht haar in de tent van Sarah. Was het voor Isaac vreemd om dat te zien? Had hij dat nog nooit gezien, die kleren? Ja, dat had hij wel gezien. Ze waren nooit weer door hemzelf. U en ik, we moeten ons realiseren dat we straks niet gezien worden in dat wat wij gekocht hebben in een shop of zo, of in een winkeltje. Maar dat wij gezien worden in dat wat hij heeft betaald en wat hij voor ons heeft bereid. Hij zal ervoor zorgen, zegt Efeze 5, dat we stralend, zonder vlek of iets rimpels, iets van een rimpel hebbend, voor hem zullen staan. Hij zorgt ervoor. Er is een heel mooi lied in de bundel Geestelijke Liederen. Een van die regels is in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Zo ziet de bruid eruit. De hoge priester is op de grote verzoendag in linnen. De man in linnen, Daniël 10. De man in praktische gerechtigheid, want linnen staat voor rechtvaardige daad van de heilige. U vindt het in de Bijbel, Openbaring 19, daar vindt u de oplossing. Het is echt beschreven. Onze priester is de Heer Jezus. Onze priester is die voor ons tussen beiden treedt. Dat willen we graag, wil ik straks nog iets over zeggen. Maar onze priester is in de allereerste plaats de man die hier naar deze aarde is gekomen om het werk te volbrengen op de grote verzoendag. Dat was niet, laat ik maar zeggen, de tiende dag van de zevende maand. Dat was wel in de Joodse traditie, de grote verzoendag. Maar op de grote verzoendag, dat is het kruis van Golgotha, waar de Heer Jezus voor jou en voor mij de straf wilde dragen en zijn eigen bloed wilde brengen in het binnenste heiligdom, in het heilige der heiligen, bij het verzoendeksel. Daar wilde hij zijn bloed storten en daar wilde hij zijn werk etaleren. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. En ik ben geweldig dankbaar dat ik daar deel aan mag hebben. Niet omdat ik het goed deed, maar omdat de Heer Jezus naar mij toe is gekomen op de een of andere manier. Door een evangelieprediking, door een boekje, door een traktaat, door een gebed van je moeder, door een samenkomst, door wat dan ook, wie dan ook, maakt niet uit. Maar dat de Heer bij je is gekomen, dit heb ik voor jou gedaan. Zou je dat willen geloven? Dus de enige vraag is, geloof je dat wat de Heer Jezus aan het kruis heeft gedaan? Waar de hoge priester voor de schuldige mens naar binnen ging, eens en voor altijd. De hoge priester van vroeger ging één keer per jaar op de grote verzoendag. Maar onze hoge priester, eens voor altijd. Hij is naar binnen gegaan. En hij heeft op de kop van de levende bok, u vindt het allemaal in Leviticus 16, zijn handen gelegd in al de ongerechtigheid en al de overtredingen en al de zonden van Israël beleden. En die bok is de woestijn ingestuurd, die kwam nooit meer terug. Weg is je schuld. Nou, dat was een gigantische bevrijding voor mij, dat ik wist dat mijn schuld weg was. Alle schulden, alle zonden, alle overtredingen verzoend waren. Daar kun je blij van worden. Dat heeft de hoge priester gedaan. De hoge priester. Dat is onze Heer Jezus. Onze Heer Jezus is op aarde gekomen om dit te doen. Echt, om dit te doen. En ik kan nu, met alle respect, met brood en wijn naar je toe komen. Waarom brood en wijn in Genesis 14? Het avondmaal moest nog worden ingesteld. Een voorschrift om aan doden te gedenken, Jeremia 16, moest nog komen. Ook met brood en wijn trouwens. Maar hier is het een geweldige uiting van, er komt iemand naar je toe die zegt, dit heb ik voor jou gedaan, dit is voor jou klaar. Zou je willen eten? Brood en wijn. En niemand van ons heeft enige twijfel van, hey, wat doen we dan bij het avondmaal als de Heer Jezus zelf zegt, doe dit tot mijn gedachtenis, denk aan mij, dat hij met brood en wijn komt. Hij heeft de overwinning behaald. Hij heeft het gedaan en jij en ik kunnen alleen maar danken, buigen, glorie brengen, aanbidden, de Heer prijzen voor dat wat hij heeft willen doen. Onze hoge priester. Op de grote verzoendag. Maar nadat de Heer Jezus dit gedaan heeft voor jou, is hij nog steeds hoge priester. En hij draagt jou op zijn schouders. Zoals op de schouderstenen, die kostbare edelstenen op zijn schouders, de namen van de zonen van Jacob te vinden waren. Zo is dat nu nog. Hij draagt je op zijn schouders. Hij is daar voor je. Dat komt al heel dichtbij het element voorspraak, dat komt nog een keer. Maar Hij is daar voor je. Hij draagt je naam op zijn schouders in het heiligdom. En hij heeft de gemeente, de plaatselijke gemeente Emmen, Nijverdal, op zijn hart. Het zijn 12 verschillende steden. Hier zit allemaal één soort. Daar zijn ze op volgorde van geboorte ingegraveerd. De zonen van Jacob. Maar hier gaat het om de stammen. Dat is echt wat anders hoor. Want Jozef was wel een zoon van Jacob, zal ik maar zeggen. Maar geen stam in Israël. En Ephraim en Manasse waren wel stammen in Israël. Stonden dus wel op het borstschild. Maar dat waren niet de zonen van Jacob. Nou, Levi was wel een stam in Israël. Was wel een zoon van Jacob, maar geen stam in Israël. Met andere woorden, die 12 edelstenen, verschillende edelstenen van 4 rijen van 3, die vertegenwoordigen de gemeente, de verschillende kleuren en de kleurrijkheid in de gemeente. En dan is de gemeente van Emmen anders dan de gemeente van Nijverdal. Niet voor de Heer, maar het zijn andere mensen, een ander kleurtje, een ander accent misschien. Maar hij draagt ons. En bij hem is ook licht en uitzicht te vinden, Urim en Tumim. Bij hem is het geluid te horen, het geluid van hem, dat gouden belletje. En de vrucht van zijn werk is zichtbaar. En misschien zijn er in jouw leven wel eens momenten dat je aan het bidden bent en dat je denkt aan je, nou ja, je auto die je niet doet. Dat is heel stom en heel simpel. Dat is het minst erge bijna, zou ik zeggen. Maar je kunt ook wel heel andere gedachten krijgen tijdens het bidden. En ik heb me er zelf op betrapt, als je in de samenkomst bent en je mag de Heere prijzen en groot maken en ze doen dat. En ik denk bij mezelf, oh ja, wat moet ik ook vanavond weer zeggen in Ermelo of zo. Dat is misschien niet zondig, maar het is wel verkeerd, want ik ben niet met hem bezig, maar ik ben met mezelf bezig. Maar er zijn ergere momenten dat je je op dat moment, zulke heilige momenten zelfs, herinnert aan bepaalde verkeerde dingen die je deed. Er komt zo'n filmpje voorbij, ineens. En soms ga je er nog in door ook. En nu zegt de schrift dat de hoge priester er is. En dat hij die plaat voor zijn hoed heeft, die gouden plaat voor zijn tulband heeft, gouden diadeem. De Heere heilig staat erop om de ongerechtigheid van de kinderen Israëls te dragen in de meest heilige dingen. Als u aan het bidden bent en u denkt ineens, heb ik het gas wel uitgedaan? Staan de aardappels niet te verkoken? Stomme dingen, vul maar in. Van alles, kinderen, hoe gaat het met ze? Waar zijn ze nu? Dat de Heere er is voor die meest heilige dingen, nog steeds. Daarom staat in de Bijbel, laten we dan door hem heen, alsof hij een soort filter is, alsof hij een soort, filter is het beste woord waarschijnlijk, katalysator is, waardoor de verkeerde elementen niet bij de Heere komen. Prachtig is dat. Dat je je niet kapot schaamt omdat je tijdens het bidden, tijdens het aanbidden, denkt aan alle mogelijke dingen, maar dat de Heere daar is. Onze hoge priester. Hij treedt tussen beiden voor ons. Hij is daar voor mij. De hoge priester. Die priester is de hoge priester. Maar wij mogen allemaal priester zijn, maar het gaat nu om de Heer Jezus. Wie is Jezus Christus? Hij is de priester. Maar het merkwaardige is dat hij ook het offer is. Hij is niet alleen priester, hij is ook offer. 1 Petrus vertelt ons, 1 Petrus 1 vers 19, dat hij voorgekend is als het Lam van God. Voor de grondlegging van de wereld. Dus als u mij vraagt, wat is het eerste offer in de Bijbel? Nou, hij dus. Dat is de eerste priester, dat is Melchizedek. Dus je komt niet eens bij het offeren van Abel uit. Je bent nog eerder iemand tegengekomen. En dat betekent dat er voor er überhaupt iets misging met Adam en Eva, en voor er een zondeval kwam, er al een plan klaar lag om te helpen, om te redden. En dat plan was dat de Heer Jezus toen al tegen zijn vader heeft gezegd, ik ga heen, ik kom om uw wil te doen. Ik ga dat doen. Hij is het lam voorgekend, voor de grondlegging van de wereld. Het is onbegrijpelijk. Voordat er zonde er was, voordat er überhaupt iets misging, was er al een lam voorzien. Daarom kan Abraham ook profetisch zeggen, wat we wel lazen in Genesis 22, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat lag vast, dat was helder. Er zou iemand komen die offerlam zou zijn. En die iemand is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Die is voor mij gekomen en die wilde voor mij alle schuld wegnemen. Maar God had dat voorzien. Toen er iets misging met Adam en Eva, kwam dit plan direct uit de hoek, of uit de kast, om dat zo te zeggen, uit de brandkast misschien, uit het geheime plekje van de Heere, om te zeggen, nou, ik ga een dier slachten, ik ga jullie bekleden met de vellen van dit dier, maar dit ziet op dat plan van mij om iemand te brengen die lam van God zal zijn. Johannes de Doper is volgens de Heer Jezus de grootste van alle profeten. En als je echt vraagt, wat heeft Johannes de Doper dan aan profetie gedaan? Wat heeft hij dan aan profetische dienst uitgesproken? Je vindt het niet. Het enige wat je vindt is, zie het lam Gods. Hij zag een gewone man wandelen. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat zag hij. Dat is de profetie van Johannes. En verder weten we niet eens wat van hem. Jawel dat hij gedoopt heeft. En dat hij zei, ik ben niet waard om zijn schoenriem los te maken. En ik moet door u gedoopt worden. En die prachtige houding van Johannes de Doper. Maar hij zag de Heer Jezus. Hij zag het lam Gods. Hij zag dat wat God zich had voorgenomen. En dat is in hem. U en ik kijken vandaag naar de Heer Jezus. We zijn misschien wel gewend dat mensen zeggen, ah, die Jezus van jullie. Nou, dat is alles. En als je niet meer hoort over de Heer Jezus, dan stop dan maar met gemeente zijn, want dat is foute boel. En als je vandaag hoort dat het niet zo nadrukkelijk over Jezus moet gaan vanwege de Mohammedanen, stop dan maar gelijk en zeg alsjeblieft, als ik het daar niet over heb, dan heb ik het nergens meer over. Als het niet meer over de Heer Jezus gaat, en dat is vandaag de dag zo, dan is het inhoudsloos. Dan heb je niks. Alleen nog een huls. Dat is precies de vroomheid die de fariseeën hadden in de dagen van de Heer Jezus toen hij op aarde was. Ze waren heel vroom. Het barstte, sorry voor mijn woord, van vroomheid in Jeruzalem. Het stond er bol van, maar er was geen plaats voor hem. Ze hebben hem eruit gegooid. En als er vandaag veel vroomheid is, rijk en verrijkt, en er geen ding gebrekken, dat is de taal die je dan in Openbaring 3 tegenkomt, maar dat is precies wat op deze tijd geplakt kan worden. Ja, wat heb je dan? Wat heb je dan? Wat zouden we dan hebben zonder de Heer Jezus? Nul toch? En als mensen vandaag kans zien om een hele preek te houden en 0,0 over de Heer Jezus te zeggen, dan zeg ik, oho, dit is een heel mooi verhaal misschien, maar die kun je ook houden bij de businessclub van je, noem maar een naam. Het is nodig om te zeggen dat het offer de Heer Jezus is. Dat hij het lam van God is, voorgekend voor de grondlegging van de wereld. En Adam heeft dat op de een of andere manier begrepen en dat ook doorgegeven aan zijn kinderen. Kain gaat een offer brengen van de vruchten van het land. Hij gaat zelf aan het werk voor dat offer. En Abel brengt van de dieren. Die heeft dat begrepen. Dat moest een dier zijn. Dat moest een dier slachten. Zoals een dier in het paradijs al geslacht werd om die huiden, om die vellen te krijgen. Zo is het ook gebeurd. En als de zondvloed geweest is, heeft Noach dit messcherp door. Hij offert. Van de reine dieren. Op het altaar. Abraham. Is later in de tijd degene die met zijn eigen zoon naar de berg Moria gaat. Nou, dat is voor mij een van de allermoeilijkste stukjes geweest vroeger. Want dat spoorde niet met logica. Dat spoorde niet met menselijkheid, vond ik. En toch, dit is nu precies de diepte van het offer. Daar zit het hem. Zoals Abraham één zoon had. Ja, die Ismaël is er ook geweest, maar die was weggestuurd. Weet je wat? Die moest worden weggestuurd. Die telde niet. Want dat was uit het vlees. Daarom is Hagar altijd wettisch. Volgens Galaten 4. Heel concreet. Kan niet. Hagar is de berg Sinaï, die slavenbaard. En dat is het tegenwoordige Jeruzalem, dat is nog een slavernij. Als je de route van Hagar wil, Toen Abraham dacht, ik heb de zegen van de Heer, het is compleet, alle sterren, alle korreltjes, ik mag ze tellen en dat is mijn zegen. Toen heeft hij gedacht, in overleg met Sarah, dan moet ik maar een daad zetten, moet ik maar een paal in de grond slaan, ik moet wat doen. En hij begon met Hagar. Het is een woudezel van een mens. Dat is het resultaat, dat is een vrucht daarvan. Wetticisme is altijd vlees. Altijd. Totdat het vlees van Abraham niks meer kan. Dan is hij 99. Dan is hij hem uitgepraat. En dan 13 jaar is de Heere niet bij Abraham geweest. 13 jaar geen contact. Althans, het is niet in de schrift te vinden. En dan komt na 13 jaar ineens bezoek. Abraham, je zult een zoon krijgen. Sarah lacht. Die denkt, hoe kan dat nou? Kom. Toen we 13 jaar geleden een poging waagden, toen was dat nog een oplossing. Maar dat kon nu ook niet meer. Nu kan ik het, zegt de Heer. En hij doet het. En dan komt die ene zoon, die erfgenaam, zijn vreugde, de vreugde van Abraham, zijn lachen. En dan zegt de Heer, en nu moet je hem offeren op een van de bergen. Weet je, als Jacobus zegt, ik heb dat wel eens vaker gezegd, maar dat vind ik een hele sterke. Kijk, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Weet je, maar dat was het moment dat hij die sterretjes zag en die korreltjes zag en de Heere hoorde zeggen, zo talrijk zal je nageslacht zijn. Hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Toen, op dat moment, geloofde hij dat. Maar Jacobus zegt in de Nieuwe Testament, maar wanneer bleek nu dat Abraham dit geloofde? Nou, dat was op het moment dat hij zijn zoon op het altaar legde. Maar dan moet je groot geloof hebben. En hoe lang dit geduurd heeft, die spanning, die is te voelen in dit stuk, in Genesis 22. Zo gingen die beiden samen. Ik las vandaag, ik wou dat graag bestuderen, de knecht, de profetie over de knecht van de Heer in Jesaja 42. Omdat ik de volgende week ergens een inleiding over moet houden. Maar het raakte me zo sterk vanmorgen. Het eerste recht, zie mijn knecht die ik ondersteun. Zo begint dat. Nou, dat is natuurlijk duidelijk als je de Heer Jezus in Johannes 16, 18 hoort zeggen. Allen hebben mij alleen gelaten, maar ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Op dat moment heb je hem. Maar je ziet het ook in Abraham terug. Hij moet met Isaac die route gaan. Zie mijn knecht, maar ik ondersteun hem. Ik ben er voor hem. Op dat moment ben ik er voor hem, Abraham. Hoe gaat dat nu straks? We hebben geen offer. God zal zichzelf een lam als brandoffer voorzien. Zo gingen die beiden samen. God de Vader is met God de Zoon samen de heuvel Moria beklommen. Gaan beklimmen. Die twee gingen samen. Ik kan niets doen van mijzelf, zegt de Heer Jezus, tenzij ik het de Vader zie doen. Dat is niet omdat de Heer Jezus een leermeester moet hebben, een goed voorbeeld moest hebben, maar omdat hij samen met de Vader dit werk deed. Zie je ze eens gaan? Zou je daar niet bij willen staan en janken en zeggen, Heer, hoe kan het nou? Gaat het dan zo diep? Gaat het zo ver dat je de enige van je die je lief hebt op het altaar moet leggen en hem moet slachten? Zou de Heer dan toch een mensenoffer willen? Nee. Abraham wist het eigenlijk. Diep in zijn hart, maar hij wist niet hoe die oplossing zou komen. En dan komt het moment dat hij een stem hoort van stop. Een ram in de verwarde struiken. Yahweh Jireh, de Heere is het die voorziet. Waar is dat zichtbaar? Nou, dat is zichtbaar op de heuvel Moria. Waar stond de tempel later? De heuvel Moria. Waar stond het kruis van Golgotha, een uitloper van de Moria. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Zie je hem daar niet hangen? Zie je daar niet dat het lam Gods is, dat de zonde van de wereld wegneemt? Zie je daar niet dat hij het is die de overwinning heeft behaald daarover de Satan en over alles wat tegen was? Zie je daar niet hoe het lam riep door Jeruzalem met een kruis op zijn rug? We hebben daar liederen van, we hebben daar misschien wel stukjes tekst van. Maar je ziet het uiteindelijk. En als in het boek Openbaring de troon geschetst wordt, en in het midden van de troon, in het midden van de dieren en in het midden van de oudsten, een lam staande als geslacht. En vanaf het moment dat je dat ziet, mag je nooit en nooit meer het kruis bagatelliseren, verkleinen, negeren, uitblussen. Dat gebeurt vandaag. Want de mens heeft geen redder nodig. Soms schrik je van dingen. Ik zat voor de televisie te kijken. In die tijd dat ik tijd zat om te kijken. En ik zag een stukje van de EO op zaterdagavond. Ik wil geen katterigheid. Ik wil alleen iets zeggen. En daar was een programma van meneer Knevel. En die was aan het woord. En die zei dat hij nog een interview had met de grote bijbelleraar van deze tijd. Zijn bijbelleraar. En hij zou dus dat wel laten horen. Nou, ik was benieuwd wie dat dan was. Ik denk, misschien bellen ze wel bij mij aan of zo. Maar dat is niet gebeurd. Ja, weet ik niet. Nee, dat heb ik niet gedacht. Maar ik bedoel, je wilt toch weten wie dat dan is. Zo nieuwsgierig ben ik dan toch. En dat bleek een bijbelleraar uit Schotland te zijn, met een bepaalde naam. Maar die gelooft niet meer dat er een hemel is. En dat heeft hij ook gezegd in dat gesprekje. Ik denk nou, Andri springt uit zijn vel en die zegt, ho, 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 maar dat denken wij bij ons in Nederland toch anders over. Of daar wil ik toch wel een paar kanttekeningen bij. Nul, helemaal niks. Bleef gewoon hangen. Dat is altijd de rottigheid. Hij zegt niet dat hij het er mee eens is, maar hij zegt ook niet dat hij het er niet mee eens is. Dus het blijft hangen. 2 dagen later komt een broeder op bezoek, die wou mij bezoeken vanwege mijn kwaadjes. En die had een boek meegenomen. En dat boek dat kreeg ik aangereikt, dat was in het Engels geschreven. En natuurlijk weet ik die naam nog wel precies. Maar wat blijkt nu, dat is dezelfde man waar Andy Sneebel het over had. Die had dat boek geschreven. Dus ik bladerde door dat boek toen mijn gast weg was. Want dat kun je niet zo makkelijk doen als hij er nog is. Ik heb 3 regels gelezen en toen dacht ik, ja, ik heb al genoeg. Opname van de gemeente, dat is een volstrekt achterhaalde zaak. 1 regeltje uit dat boek, van diezelfde schrijver. Dus er is geen hemel meer, er is ook geen opname van de gemeente. Het huis van de vader wordt niet meer genoemd. En de bijzondere bestemming van de gemeente als in het huis van de vader samen met Jezus niet meer aan de orde. Dat horen we. En was dat nu maar de enige, wat een andere schrijver zegt, er is helemaal geen hel meer, dat is ook voorbij. En een ander zegt, Dat gepraat over Jezus. Jezus, zoon van God, bestaat niet. Onzin. Kan niet. Is niet zo. Is gewoon mensens profeet. En we gaan maar door. En dat dendert allemaal over onze gemeenten heen. En ook over jou heen. Je kunt het in de krant lezen. En soms schrik je ervan. Soms denk je, dat kan toch niet in dat blad staan. Nou, dat staat dan wel in zo'n blad. Moet ik dan altijd het negatieve zoeken? Moet ik niet met het positieve bezig zijn? Je moet met het positieve bezig zijn. Wil ik vanavond tegen je zeggen. We hebben een priester. Een grote priester over het huis. En laten we naderen. Laten we dichterbij komen. Laten we hem opzoeken. Laten we naar binnen gaan. Laten we hem huldigen. Laten we hem prijzen. En we hebben het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat is God de Zoon. Die samen met God de Vader. Nu ga ik nog een stap verder. Door de eeuwige geest. Hebreeën 9. Zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Ze waren er alle 3 in betrokken. Als ik dat zo zeggen mag. Dat is de Heer Jezus. Dat is het offer. Dat is niet een kwestie geweest van Jezus, of een routertje van Jezus, of een buiten, een even eruitstappen van Jezus. Dit is in overleg. Daarom is het lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Aan het eind van de tijd geopenbaard. God heeft hem laten zien. Dit is mijn geliefde zoon, hoort hem. Hij is het die de zonde van de wereld wegneemt. En dat is ook de profetie van Johannes de Doper. Dat is ook het unieke daarvan. Daarom zegt hij Jezus, geen grotere profeet dan hij. Maar hij zag het, hij zei het, hij wees erop, dat is hem. Dus degene die de zonde van de wereld wegneemt. En vervolgens is het door de eeuwige geest dat de Heer Jezus zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Ik dacht dat het hoofdstuk 9 was, vers 14, maar dat weet ik niet meer. Zoiets, daar staat het ongeveer. Die eeuwige geest. Dat is dus niet een kwestie van hij deed het alleen. Nee, zo gingen die beiden samen. Heel nadrukkelijk. Zo gingen ze samen. Dat bedoelde de Heer Jezus ook met, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. En het lam Gods, het offer, en alle offers in het Oude Testament, het brandoffer, het spijsoffer, Het zondoffer, het schuldoffer, het vredeoffer heeft allemaal één bedoeling om je te vertellen wie het offer is. Ik werd geraakt door een stukje uit Numeri. Nog een keer, ik heb heel veel kunnen lezen de voorbije dagen, de voorbije weken. Numeri 7. Daar staat ineens iets over de leiders van de stammen. Er is veel geteld in Numeri. Er zijn allemaal in vakjes gestopt. Van 20 jaar oud en daarboven. En van 0 tot 50. Allerlei tellingen zijn gepleegd daar in Numeri. En als dat allemaal gebeurd is, dan komen de Nazireërs nog. En dan gaat in Numeri 7 ineens het accent naar de leiders van een stam. Nou, hoop ik niet dat ik ermee kwam. Maar ik ga iets zeggen. In het Nieuwe Testament wordt van vaders in Christus gezegd dat ze hem kennen. Jongelingen, die hebben de boze overwonnen. Dat waren de mensen die met Jozua gingen strijden tegen Amalek. Daar zie je ze. Kies die jonge mannen uit. Daar heb je ze. Maar de vaders in Christus, ze kennen hem. Nu moet u eens gaan kijken in nummer 7 naar wat die leiders aandragen. Ik zal het u schetsen. Een halve wagen, een halve auto dus. Zonder motor. Want een andere stam gaf ook een halve wagen. En samen was het één. En er waren twee trekdieren voor. Elke stam gaf een trekdier. Als ik dat eenvoudig zeg, dan klinkt het heel anders. Ze hebben het werk van de Heere willen faciliteren. Ze hebben daar zorg voor gehad. Ze hebben daar attributen voor willen geven. Ze hebben daar dingen aan willen geven. Zodat dat werk door kon gaan en verder kon gaan. Tot zover een wagen. Maar lees even door. Elke vorst bracht een zilveren schaal met meelbloem. En nog een kan met meelbloem. Het leven van de Heer Jezus. Elke vorst bracht daarna een gouden schaal met reukwerk. Het godzijn van de Heer Jezus. En elke stam, elke leider gaf de offerdieren die ik net allemaal al noemde. Per dag was één aan de beurt. Als u mij vraagt, wat is een vader in Christus vandaag? Nou, dat is in nummer 7. Daar ben ik heel gauw klaar mee. Het werk van de Heere meehelpen, dragen, daar wat in doen. Stevig tegenaan gaan. Maar vooral zien wie de Heer Jezus is. Namelijk in dat meelbloem en in dat reukwerk en in die offerdieren. Dus dat wat hij deed in zijn wandel op aarde, meelbloem. Dat wat hij is voor zijn vader, reukwerk. En dat wat hij deed op het kruis, al die offerdieren die geslacht werden. Daar heb je die drie elementen. Samen het werk van de Heer. Het offer. En we moeten één ding nu vaststellen, dat we misschien wel een beetje kwijt zijn, dat de Heer Jezus niet alleen priester is, maar hij is ook het offer geweest. Toen bestond het offer uit dieren of uit meelbloem. Maar het Nieuwe Testament, met name de brief aan de Hebreeën, in hoofdstuk 9 en in hoofdstuk 10, 9 en 10, vertelt u dat de Heer Jezus het echte offer is. En hij heeft voor jouw schuld willen boeten, maar hij heeft ook voor Gods glorie daar willen hangen. Het is de Heer Jezus. Het is zo schitterend om in alle offers iets van hem te zien. De vraag is nu, wie is de Heer Jezus? Nou, hij is priester en offer. De priester naar de ordening van Melchizedek. Offer voorgekend voor de grondlegging van de wereld en nu in de troon. En als u het laatste Bijbelboek leest, dan weet u wie in de troon zit. En nu weet u dat er nog een keer een bruiloft van het lam gaat komen, maar dat echt het lam het centrum is. En aan hem ben ik verbonden. En ik wil zo graag dat de Heer in mijn viool weer wat bijstemt. Die knoppen weer wat. En het stof eraf blaast. Zodat het opnieuw fris wordt en nieuw wordt. En een prachtig geluid gaat geven voor hem. Dat is mijn insteek geweest. Van mijn aanvankelijke opmerkingjes. En daar hoef je niet ziek voor te zijn om dit mee te maken. Maar soms is het wel zo dat je op dat moment de vraag krijgt van, en wat nu dan? hoe moet het dan nu verder? Wat gaat er nu gebeuren? Nu, dit gaat er verder gebeuren. Vanaf nu gaat de Heer met jou aan de slag. En hij wil uit jouw leven het stof, sorry hoor, dat ik dat beeldje gebruik, wegblazen. En hij wil je een fijn afstemming geven, zoals je bij radio's ook wel hebt, AF, zo'n fijn afstemming, dat je het ruis uit een zender haalt, zodat er alleen maar mooie dingen uit tevoorschijn komen. Hij wil je echt een fijn afstemming geven om voor hem te leven. Hij, onze priester, hij, het offer, samen goed voor alles waaraan wij ons heil te danken hebben. Ik prijs u, Vader. Dank u wel, Heer Jezus, voor wie u bent, voor wat u deed, voor wat u nog zult doen, voor wat er nog komt. Als iedereen u zal zien zitten op de troon, en als ook Israël het lam op de berg Sion ziet, we willen u danken dat er zoveel prachtige verbindingen zijn tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dank u wel dat u ons ook dat vanavond een beetje gaf. We willen u danken voor uw priester zijn, Heer Jezus. En voor het offer zijn, Heer Jezus. Dank u wel dat God de Vader en God de Zoon en God de Geest samen gingen. Dank u wel voor het offer. Dank u wel voor die priester. Een grote priester over het huis.